Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 102, daarvan de versen 7 en 10. In gemeenschap met de kerk der eeuwen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146 vers 3, in aansluiting op de geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
lezen wij het woord des Heren uit de openbaring van Christus aan Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden nu als schriftlezing openbaring 1, de versen 1 tot en met 18. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna, naar Pergamus en naar Thyatire, naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leide zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren dat vanavond tot ons komt, vindt u in de laatste versen die we hebben gelezen, openbaring 1, versen 17 en 18. Daar luidt onze tekst, het woord des Heren aldus. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leide zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. Zoeken wij vooraf het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. O almachtige, eeuwige God, wat is het een voorrecht om tot u te mogen naderen in deze eredienst en in onze gebeden. Gij die de verhevene zijt, de verheerlijkte, die in Jezus Christus de volkomen verlosser zijt van zondaars. Gij hebt het ons reeds toegeroepen, ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. O, tot wie kunnen wij dan beter heen gaan dan tot u die eeuwig leeft en die aan zondaren dat leven geeft. Heere, wilt gij ons verhoren wanneer wij u smeken om de zegen over de bediening van uw woord? Wilt gij met uw Heilige Geest afdalen in ons midden, opdat de prediking van uw woord mag geschieden in betoning van geest en kracht? Opdat de prediking van het woord mag zijn als de bediening der verzoening, waardoor het heil des Heren aan zondaars verkondigd mag worden. Wij bidden u dat het een middel in uw hand mag zijn om uit de duisternis te trekken tot het wonderbare licht van Jezus Christus. Wat hebben wij dat nodig, Heere, daar wij van nature in de duisternis verkeren van de godsvervreemding, van het leven zonder u en zonder uw beloften? Hoe zijn wij vervuld met een eeuwigdurende vijandschap in onszelf tegen u en uw gezalfde? Wat is de mens met al zijn zwakheid, in al zijn zondigheid, dat gij nog aan hem zou denken? Gij die toch de eeuwige en de onveranderlijke zijt, gij die de heilige God zijt, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, die een ontoegankelijk licht bewoont. Ach Heere, wanneer wij daarvan een indruk ontvangen in onze zielen, dan zullen we het uitroepen: wie kan voor u bestaan? Wilt gij ons dat doen beleven, opdat wij ons verootmoedigen en dat wij het gaan inleven, wie de mens in zichzelf is door de zonde, en dat wij overtuigd worden van die noodzakelijke verandering in ons hart en leven, dat we uw genade in Jezus Christus mogen kennen. O Heere, dat we dan buiten onszelf mogen uitgaan om het leven en de gerechtigheid te zoeken in die ander. O Heere, gij kent ons, en wanneer er zulke zoekende zielen zijn, wilt gij ze de weg dan wijzen en de leiding van uw geest niet onthouden, opdat zij het wonder mogen beleven in verzoende betrekking te mogen komen met u, de drie-enige God. Wanneer wij nog onverschillig daartegenover staan, laat dan de vraag op ons mogen afkomen: O zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor die God, voor die Christus, die als rechter van hemel en aarde in alle heerlijkheid en majesteit eenmaal zal komen? Och Heere, wil onze harde harten verbreken? Wilt u onverschilligen nog tot bekering brengen? Want elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Breng ons dan tot erkentenis van onze zonden en schuld. En doe ons hem nog te voet vallen als de redder, voordat wij hem ontmoeten als de rechter. En wij bidden ook om een zegen voor uw volk, dat het wonder der verzoening mag kennen. Ach, het is alles ten dele en in beginsel. Wilt u ze onderwijs geven om ook uit die gezegende Christus te leven? Wil dan uit hem bedienen, want daar is een volheid bij die heilige en heerlijke borg, opdat ze ontvangen genade voor genade. Maak zo naar uw menigvuldige genade uw weldaden wonderbaar, tot bekering van zondaars, uitbreiding van uw koninkrijk, tot verdieping van het leven des geloofs, tot meerdere kennis van de zaligmaker Christus. Zegen ons met deze genade, nadat u weet dat wij nodig hebben. Wilt u oud en jong te samen aanzien in uw gunst, en zo heel deze gemeente een God van nabij zijn. Bijzonder dragen we alle zieken en beproefden aan u op, dat u ze wilt voorgaan met uw heillicht. En we vragen het ook voor zuster Den Butter, in de weg die zij heeft te gaan. Heere, wilt u met haar zijn en haar sterken, ter rechter en ter linkerzijde, opdat ze ook in de onderzoeken die ze ondergaat uw hulp mag kennen. En zoudt gij dan blijdschap willen geven en genezen willen werken, opdat ook uw naam hiervan de eer mag ontvangen, uw sparende hand mogen zijn over haar leven. Gedenkt u ook haar man, de herder en leraar deze gemeente, dat ook hij gesterkt mag worden om ook in het ambtelijk werk te doen wat zijn hand vindt om te doen. En laten zij met hun kinderen uw genade rijk mogen ervaren. Gedenk ook alle anderen die nood en smart kennen, van de eenzaamheid, van verdrukking, omdat de zondelast drukt, omdat daar veel bestrijding is. Ach Heere, wat is dan de mens? Het leven is een damp. En wat zijn wij zwak en klein van moed en krachten. O, hoe roept het alles om uw bijstand en zegen. Wil in gunst gedenken. Wij hebben het niet verdiend. De zonde kleeft ons aan en omringt ons zo licht. Ja, we dragen een verdorven hart in ons om. Ach Heer, ontfermt u zich dan door de gerechtigheden van Jezus Christus. Wil in zijn barmhartigheid zegenen voor tijd en eeuwigheid beide. Sterk ook de ambtsdragers dat ze in al hun werk getrouwmakende genade ontvangen, om het werk te verrichten tot eer van uw naam, tot stichting der gemeente. Mogen we ook ons kerkverband aan u opdragen met alle noden en zorgen die daar zijn. Heere, leid gij ons nog en laat uw aangezicht met ons meegaan. Het is verzondigd, maar neem de kandelaar van uw woord nog niet weg. Laat ze nog een helder licht mogen verspreiden tot kennis van de zaligheid. En we dragen alle kerken aan u op. Heel ons vaderland moogt gij in uw gunst gedenken. Breng een keer ten goede. Geef Gods vreze in de harten. Ach Heere, zult gij niet opstaan en u ontfermen. Over Sion u ontfermen. O, wij bidden het bijzonder voor de lijdende kerk, dat u ze wilt beschermen, vertroosten en volharding wilt schenken om getrouw te blijven tot de dood in het belijden van die ene naam die gij onder de hemel geschonken hebt, waardoor wij moeten zalig worden, Jezus Christus. O, zoudt gij ons in dit avonduur bij hem willen bepalen en het geloofsoog op hem willen doen richten, die zijn volk door de strijd naar de overwinning leidt, die ze uit alle verdrukking zal redden, om ze veilig te brengen in het vaderhuis. Ach Heere, als het geloof op die leidsman mag zien, dan wordt de vrees weggenomen, hoe de weg dan ook mogen gaan. Dan zal het einde goed zijn. Schenk dat vooruitzicht tot eer van Jezus Christus, nu en tot in eeuwigheid, uit vrije genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen voor de prediking samen nog zingen uit Psalm 93, daarvan de versen 1, 2 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Zingen wij na de prediking uit Psalm 138, het eerste gedeelte van vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. En het laatste gedeelte van vers 4. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Psalm 138, vers 3a en 4b na de prediking. Geliefde gemeente, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. De Heer Jezus Christus heeft het aan zijn kerk voorzegd, dat zij op aarde de strijdende kerk zal zijn. Want een leerling is niet meer dan zijn meester. En wanneer zij Christus gehaat hebben, wanneer zij hem uitgeworpen hebben, dan zal dat ook het deel zijn van degenen die hem door genade volgen. De Heere heeft zijn kerk niet beloofd dat zij een kalme reis zullen hebben. Integendeel, veel wederwaardigheen, veel rampen zelfs zijn des vromen lot. Het is voor de kerk des Heren een strijd, en dat om allerlei oorzaak. Zij hebben de strijd te voeren tegen die driehoofdige vijand. Wat kan de duivel het hen lastig maken? Hoe kan de zonde en de wereld met de verleiding trekken? Maar wat hebben ze soms nog het meeste? Hun eigen hart tegen, hun verdorven bestaan, waartegen ze al de dagen van hun leven moeten strijden. Zo is het een strijd, ook vanwege de vijandschap, de vervolging die de kerk moet doormaken. En nu zal dat bij de ene gemeente meer zijn dan bij de ander. Nu zal het ene kind des Heren zwaarder beproefd worden dan het andere. Maar allen gaan er iets van verstaan, door vele verdrukkingen te moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Want ze hebben alles tegen. Het zal een wonder van genade zijn, de verlossing deelachtig te worden in de eeuwige heerlijkheid. Ach, en in die strijd kan het allemaal wel eens donker worden. En dat alles wordt afgesneden, zodat er benauwdheid komt. En dat het praktijk wordt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dan kan men wel eens zo ver komen dat men het niet meer weet. Ja, zo gaan ze er ook iets van verstaan, dat het van hun kant een onmogelijkheid is. En wanneer het aan de mens lag, ook als het aan de begenadigde lag, wanneer het van het geloof zou afhangen, dan zou het nog verloren zijn. Maar zie wat nu het wonder is. In die strijd laat de Heere zijn volk niet alleen. In die strijd en verdrukking zal de Heere ze niet laten omkomen. En juist als ze in diepe wegen moeten gaan, kan de Heere dat juist willen leren. En wanneer het geloof beproefd wordt, of vele verdrukkingen ons deel zijn, wil de Heere dat dan niet gebruiken om het vertrouwen in hem te oefenen, om meer en meer te leren op hem te zien en het van zijn kracht en zijn genade te verwachten. Ja, dan heeft de Heere daarvoor gezorgd dat zijn kerk in de diepte van de strijd het oog naar boven mag richten, naar hem die zijn kerk is voorgegaan, naar hem die na zijn lijden en sterven verhoogd is geworden, tot hem die de verheerlijkte koning van zijn kerk is. En in hem ligt nu het geheim van de overwinning. In hem ligt kracht voor de strijd. In hem, die verheerlijkte, die machtige, ligt de bron voor moed en troost. En ziend op hem kan de kerk weer verder. Zie gemeente, is dat niet de bedoeling van het boek Openbaring? Is dat niet het doel van de zelfopenbaring van Christus in al zijn heerlijkheid, om dat zicht op hem te geven aan een kerk die nog in verdrukking verkeert? Want dat vinden we in heel het boek Openbaring, dat de kerk van Jezus Christus in de strijd is. Maar dan is dit de machtige boodschap, dat die kerk een machtige heiland heeft. En nu wil de Heere door middel van die openbaring, dat het zicht komt op hem, om het van hem te verwachten, om op hem te zien en zo naar het einde te gaan. Wel, gemeente, laten wij zo vanavond iets van die zelfopenbaring van die heerlijke Christus overdenken. En wij zien dan vanuit onze tekstversen dat de zelfopenbaring van de verheerlijkte Christus brengt in vernedering, vertroosting en verzekering. De zelfopenbaring van de verheerlijkte Christus brengt in de eerste plaats vernedering. Het is niemand minder dan de apostel Johannes die de eer ontvangt om Jezus Christus in zijn heerlijkheid te aanschouwen. Johannes was op hoge leeftijd gekomen en als een bejaard man moet hij het meemaken dat hij verbannen wordt naar het eiland Patmos. Wat een diepe gang is dat voor Johannes geweest. Op die hoge leeftijd en dan als een banneling te moeten verkeren. Afgezonderd van de kerken die hij mocht dienen. De gemeente die hem lief was. Hij kon zijn apostolisch werk niet meer verrichten. Hij moest ervaren van alles uitgesloten te zijn. En nu was hij in de eenzaamheid op het eiland Patmos. Daar heeft Johannes het ervaren. Dat hij ook door verdrukking in het koninkrijk Gods moest ingaan. En is dat niet een diepe weg geweest voor Johannes? Wat zal hij niet met veel vragen geleefd hebben voor hem persoonlijk? Hoe zou de weg verder gaan? Zou hij in eenzaamheid moeten sterven? Zou hij ook zonder de bemoeienissen van de Here naar zijn levenseinde gaan? En hoe zal het verder aflopen met de kerk des Heren? Daar was ook in die begintijd al strijd en verdeeldheid. De kerk stond bloot aan allerlei gevaren. Wat zal er van terechtkomen? Begrijpelijk, als Johannes zo met vele zorgen en vragen zat en dat angst en nood zijn verdrietig hart gekweld hebben. Maar zie, in die eenzaamheid zoekt de Heere hem op. En nu mocht het worden door Gods goedheid, eenzaam, maar met God gemeenzaam. Ach, het was een moeilijke weg voor Johannes. En het ging tegen vlees en bloed in. Verbannen te moeten worden om het woord Gods, om het getuigenis van Jezus Christus, dat hij door genade lief had gekregen, waar hij toch zijn lust in vond om daarvoor te arbeiden en dan alles te moeten loslaten, alles uit handen te moeten geven, dan buitengesloten te worden. Maar die moeilijke weg werd een gezegende weg. O Johannes mocht ervaren dat het niet buiten de Here omging. De Heere zocht hem op. En laten we de wijsheid van de Heere hierin mogen zien. Ach, Johannes dacht misschien, nu kan ik niets meer betekenen voor de kerk des Heeren. Maar wat mocht hij nu veel betekenen. Niet alleen voor de kerk in Klein-Azië. Maar voor de kerk van alle plaatsen en alle tijden. Middels die openbaring die hij op Patmos mocht ontvangen. Ziet Gods wijsheid Ziet de opzoekende liefde des Heren. God had zijn wijze bedoeling met die schijnbaar moeilijke weg voor Johannes. Kunnen wij daaruit niet leren dat de Heere zo zijn volk wil leiden door veel verdrukking heen, zodat zij zich afvragen, hoe kan dit nu? Zodat het soms niet te rijmen valt met wat de Heere eerder beloofd heeft, of hoe de leidingen van de Heer in het leven eerder geweest zijn, zodat we vol vragen komen te zitten. Maar wil de Heere tegenspoed niet gebruiken om iets van hem te leren, om meer van zijn heilgeheimen te openbaren? Oh, en dan is het een voorrecht om eens apart gezet te worden. En heeft de Heere daar niet eens een moeilijke weg voor nodig, gemeente? Of zoeken wij uit onszelf die eenzaamheid met de Heere? Oh, wij zijn van nature niet zo gewillig om op die leerschool maar van hem onderwijs te ontvangen. Ach, dan hebben we een diepe weg wel eens nodig om juist tot hem te gaan. En zie wat een wonder dat de Heer het zo wil gebruiken. Daar op Patmos, als alle wegen afgesloten schijnen te zijn, als Johannes daar aan die plaats gebonden is en geen kant meer uit kan, dan is de weg naar boven open. En dat is nou een wonder. Als het dan wordt afgesloten en het voor de mens niet meer kan, maar dan staat altijd de weg naar boven nog open. O, sla dan het oog op God en loop als een stroom hem maar aan. Hij zal u in die nood nimmer schaamrood doen staan. Nu mag Johannes een hemels vergezicht ontvangen dat zoveel troost bevat. Jezus Christus, die verhoogd is en een naam boven alle naam ontvangen heeft. Jezus Christus, die de verheerlijkte heiland is. Die verschijnt aan Johannes. Hij gaat zichzelf openbaren aan zijn kind en zijn dienstknecht. Ja, wat een wonder. Niet alleen na zijn opstanding is Jezus verschenen. O, in die verschijningen mag al iets van zijn glorie doorbreken. Maar ook na zijn hemelvaart is hij verschenen. En nu openbaart hij zich in de volle heerlijkheid. Johannes mag hem aanschouwen zoals hij is. Toen ik hem zag. Ja, dat werd beleving voor Johannes. In een wondervol ogenblik, waarin hij met de Heere alleen mocht zijn. Toen ik hem zag. O, daar komt het op aan, gemeente. Hem te zien. Christus in de staat van zijn verhoging te kennen. Hem in zijn heerlijkheid te zien door het geloof. O, zeker, Christus moet gekend en gezien worden in zijn vernedering. Als de man van smarten aan het vloekhout der schande. Maar het is niet minder nodig en nuttig voor de kennis der zaligheid hem in zijn verhoging te zien. En hoe zag Johannes hem dan? Johannes zag hem in het midden van de zeven kandelaren. Die kandelaren zijn het beeld van die zeven gemeenten in Klein-Azië. En die zeven kerken zijn weer het beeld voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Jezus te midden van die kandelaren. Dat betekent dus Jezus te midden van zijn kerk. Johannes mocht zien dat Christus wel van zijn kerk is heen gegaan. Maar dat hij naar zijn genade, naar zijn majesteit en geest, nimmer meer van zijn kerk wijkt. Johannes mocht zien de vervulling van de belofte, ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Christus in zijn heerlijkheid is wandelende te midden van de zeven kandelaren. Hij is nooit zonder zijn kerk en zijn kerk is nooit zonder hem. Al kunnen zij dat altijd niet bekijken. Al zijn zij in het geloof altijd niet op die hoogte. Maar laat dit gezicht ons het mogen leren. Hij is met zijn kerk. Ook als die kerk een diepe weg moet gaan. Ook als er zoveel vragen op ons af kunnen komen. Dat wij zeggen, hoe kan dit bestaan? Ook wanneer dat verdrukte Sion meent te moeten klagen. Ach, de Heere heeft me zeker vergeten. De Heere heeft me verlaten. Nooit zal hij meer wijken. Ziet u het? Kent u het? Hij wandelende, te midden van die zeven kandelaren. En Johannes zag hem daar, als de zoon des mensen gelijk. En deze titel wijst op de mensheid van Christus en op wat hij als mens doorleden heeft. Op die weg van lijden en sterven, van vernedering. Vreemd, wonderlijk. Johannes zag hem in de heerlijkheid, maar als een de zoon des mensen gelijk zijnde. Dus daar was nog de herinnering aan de staat der vernedering. Zoals Johannes hem later ziet als het lam staande als geslacht. En wat houdt dat in? Dat Johannes hem zo mag zien. Ach, betekent dat niet dat Christus in die heerlijkheid gekomen is in een weg van lijden en sterven? En dat nu ook voor zijn kerk diezelfde weg gegaan moet worden. In de weg van vernedering naar de verhoging. In de weg van lijden en verdrukking naar de heerlijkheid. Zalig die het mag zien en die daaruit mag leren. Welke weg ook een kind des Heren heeft te gaan. Maar dan is de uitkomst ook niet onzeker. Johannes zag hem tussen de kandelaren als een zoon des mensen gelijk. Zo zorgt hij voor zijn kerk. Zo helpt hij hen. Zo leidt hij zijn verdrukte volk door de diepte naar die hemelse heerlijkheid. Toen ik hem zag, ja, hoe zag Johannes hem? Als de verheerlijkte, als de verhoogde. Hij beschrijft hem nauwkeurig. Hij zag Jezus bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Dat lange kleed spreekt van het volbrachte werk. In het oosten droegen ze veel lange kleren. Maar wanneer er gewerkt moest worden, deed men het lange kleed omhoog. Want het lange kleed, dat hangt je in de weg bij de benen, dan kun je niet goed werken. Dus de lenden opgeschort aan het werk. Maar hij bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Hij heeft zijn werk volbracht en nu mag hij daar rusten na die gedane arbeid. Zo is hij in de heerlijkheid met zijn volbracht werk. De koning der koningen, o wat glans, wat majesteit, zijn kleed mag lang hangen, hij heeft alles voldaan. En wat straalt daar een heerlijkheid vanaf, want Johannes ziet hem ook bekleed met een gouden gordel om de borsten. En dat wijst op zijn hoge positie. Goud, het edele metaal. Hij die het beste is voor zijn volk. Het liefste wat God had. Die met de dure prijs van zijn bloed verzoening heeft aangebracht. Goud, dat mag blinken bij hem. Het goud der genade voor zondaars, het straalt van hem af. En als Johannes zijn hoofd en haar tekent, dan zegt hij dat het wit is, gelijk als wol. En die beschrijving doet denken aan de oude van dagen in het boek Daniël, waar het wijst op Gods heerlijkheid. Deze Christus is met goddelijke majesteit en heerlijkheid bekleed. En Johannes zag zijn ogen als een vlamvuur. Die ogen dringen door alles heen. Voor zijn aangezicht is niets verborgen. Alle dingen liggen naakt en geopend voor hem. Johannes zag ook zijn voeten. Voeten van koper, en koper wijst in de schrift op vastheid. O, die verheerlijkte koning heeft krachtige voeten, waar hij zijn voetstap zet, daar breekt hij elk verzet. Hij zal met die koperen voeten de vijand vertreden, want ze gloeiden als een oven, o het goddeloze volk. Zal haast vergaan als was, smelt weg onder die gloeiende voeten, als smeltende, smeulende kolen. Johannes zag hem ook in zijn stem, en wat een geweldige stem had hij. Een geruis als van vele wateren, een bruisende watermassa, waar je wel naar moet luisteren. Een doordringende stem, of je wilt horen of niet, maar die stem dringt door tot in het binnenste van iemands ziel. Johannes zag hem dat hij in zijn rechterhand de zeven sterren hield, de engelen der gemeenten. Het wijst op de leiding en de zorg die hij heeft voor zijn kerk. Zijn rechterhand is hoog verheven. Het bewijs van de macht, o de kerk, die staat onder zijn bestuur. Hij beschermt ze met de rechterhand zijner macht. O, en dan zijn aangezicht, die was fel, gelijk de zon schijnt in zijn kracht. En als de zon fel schijnt, ach, dan kun je niet in de zon zien. Het zou je verblinden. Zo is deze Christus in de heerlijkheid enkel licht. En er is gans geen duisternis in hem. Gemeente, is het niet overweldigend? Deze zelfopenbaring van de verheerlijkte Christus. Wie kan voor die heerlijke koning bestaan? Toen ik hem zag, ja, dat is toch nodig, hem te zien in zijn heerlijkheid, iets van zijn hoogheid te kennen, want hij is de majesteit die recht heeft op onderdanen. Wij moeten leren buigen voor hem, ingewonnen worden voor zijn macht en zijn heerlijkheid in de weg van het zien op hem, toen ik hem zag. Ja, hoe gaat dat dan? Hoe krijg ik hem dan te zien in die heerlijkheid? En is dat wel te verdragen voor een sterfelijk mens, voor een zondaar, toen ik hem zag? Hoe kreeg Johannes hem te zien? We lezen in vers 12 dat hij zich omkeerde om hem te zien. Dat is de weg, de ommekeer, de bekering tot hem. Want van nature staan we met de rug naar God toe. Dan staan we ook met de rug gekeerd naar de heerlijke zaligheid. O, en ook Gods kind is nog zo blind voor de weg des Heren. Ze verstaan zo weinig door lijden naar de heerlijkheid. En omdat we met de rug naar hem toe staan, o, daarom is er ook zo weinig troost en uitzicht. Keer u om, bekeer u van uw zonde. Ach, wij zien op onszelf hoe slecht het met ons gaat. Wat kan Gods volk op de zonde zien, hoe die kan benauwen? Wat kunnen we op de kerkelijke situatie zien? Wat moet er terechtkomen in de eindtijd van de kerk des Heren? Maar zie nu eens van alles af. Keer u om tot hem. Hem zien, dat is belangrijk. Dat is de weg tot behoud. O, dan hebben we wel alles tegen. Dan is er bekering nodig. Die wonderbare genadekracht om van al het onze af te zien, om niet op de zonde en de moeite en de vijand te zien, maar om op te zien naar hem. Die ommekeer wil de Heere werken, die bekering wil die heerlijke Christus voltrekken in uw hart en leven. Hij heeft de macht ertoe, hij heeft de liefde ertoe. O, bent u onwederstandelijk getrokken? Wat dacht u, gemeente, als die heerlijke Christus aan Johannes zich openbaart? Ja, zou ik nou omkeren of niet? Zal ik mij nu bekeren of niet? Dat is toch geen vraag. Het is zo overweldigend voor Johannes. Dankzij die verschijning keerde hij zich om. En daar ligt nu het geheim van de bekering. De kracht van die verheerlijkte. Van zijn genade. O, en als hij zich openbaart door woord en geest. Als er iets van zijn heerlijkheid tot u komt. Dan wordt u omgekeerd. Dan zult u hem zien. In het geloof, in zijn heerlijkheid. En dan komt de mens pas echt in de diepte. Dan komt de mens pas goed in de strijd. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Die zelfopenbaring werkt vernedering. Johannes viel als dood aan zijn voeten. Tegenover die heerlijke Christus kon Johannes niet bestaan. Hij viel als dood aan zijn voeten. Alsof er geen geest, geen leven meer hem overbleef. Als dood aan zijn voeten. Zo overweldigde de majesteit des Heren hem. Hij werd er klein onder. Hij vernederde zich. Op het allerdiepste. En dat is nou een kenmerk van genade. Dat is nou een bewijs van die heerlijke godsontmoeting. Wanneer we in de diepte komen. Weet u er iets van? Die vernedering voor hem. Als dood aan zijn voeten vallen. Overstaat u het niet? Die ogen. Als een vlammend vuur, ze zagen heel Johannes leven en bestaan.
tot in de schuilhoeken van zijn hart zagen die ogen en ze zagen een verdorven mensenkind als dood aan zijn voeten. Die gloeiende koperen voeten, o, die moesten mij toch vertreden vanwege mijn zonden. Ik ben het waardig dat ik het oordeel des doods ontvang, want ik heb zwaar en menigmaal misdreven. Ik ben van natuur een vijand van God en van de weg van zalig worden. Verstaat u, gemeente, heel die verschijning, het trof Johannes en het vernederde hem. Hij doorleefde er iets van, zondaar te zijn. En daarom moet u hem nu zien, om uzelf te vernederen voor hem. Zo worden er onderdanen geboren van die heerlijke majesteit. Die koning der koningen ontvangt de eer. Hij moet alles worden in ons leven. En van de mens moet er niets overblijven. En daarom als dood aan zijn voeten vallen. Wat dacht u? Hij die zegt, die kan zeggen, ik ben. En als de ik ben verschijnt, ben ik nergens meer als dood aan zijn voeten, alles verliezen, buigen in het stof tegenover die heerlijke majesteit, heeft de mens niets meer te zeggen. En dat is nou nodig voor de zaligheid. Hebben we er iets van doorleefd? Kunt u erin meekomen vanavond? Ja, met alle strijd, met alle verdrukking, met alle vragen, met opstandigheid misschien, met zorgen en noden. Hem zien om als dood neer te vallen. Dat is een vernedering tegen vlees en bloed in. Maar het is een vernedering waarin de zaligheid wordt gesmaakt. Als dood neervallen, maar aan zijn voeten. Dat is een wonder. We lezen in de schrift ook van een ander vallen. Als Jezus zegt, ik ben het in de hof van Gethsemane. En dan vallen ze achterover bij hem vandaan. Dat is het vallen van de goddelozen. Zo zullen ze eenmaal terugdeinzen hem te ontmoeten. Zij die zich niet bekeren, dan is het liever bergen valt op ons. Maar dat roept Johannes hier niet. Wel als dood. Maar aan zijn voeten. Wonderlijk. Die heerlijke majesteit. Die stoot niet weg. Die stoot niet af. Hij valt aan zijn voeten, zo hem nederig te voet vallen. Ja, want die overweldigende majesteit, ach, die is niet tot veroordeling, die is niet tot verdoemenis, hoewel dat verdiend zou zijn, vandaar al zijn doden. Maar het is juist tot zaligheid, tot bemoediging, tot vertroosting. En dat mogen we in de tweede plaats ook zien. Want als Johannes daar ligt als een dode aan zijn voeten, dan hoort hij woorden van troost. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Vrees niet. Ach, er is zoveel om voor te vrezen. We kunnen vrezen voor allerlei zaken in het dagelijkse leven. Wat kunnen we niet opzien tegen een bepaalde ontmoeting? Wat kunnen we vrezen voor een operatie? Wat kunnen we vrezen als ouders voor onze kinderen? Hoe zal het met hen gaan? Wat kunnen we vrezen en bang zijn voor de toekomst van de kerk? Wat kunnen we met vrees vervuld zijn als wij nagaan hoe weinig godsvrees er is? We kunnen vrezen om te moeten komen vanwege de zonden. Vrezen voor de hel. omdat we die waardig zijn. Door alle ongerechtigheid. We kunnen vrezen. Ja, ook in het opzien tegen de dood. In het ontmoeten van God. Hoe zal dat voor mij zijn? Vrezen. Onbekeerd te moeten sterven. En wie zal dan voor God kunnen bestaan? O, we kunnen vrezen voor de toekomst van de kerk. We kunnen bevreesd zijn voor een grote wereldbrand. We gaan naar het jaar 2000. Gemeente, is het niet om te vrezen. Als wij zien hoe alle dingen verlopen. Wat staat ons in de toekomst nog te wachten? Vrezen. Ach, weet u. Zij die eigenlijk niets te vrezen hebben. Die vrezen vaak alles. Mijn ziel vol angst en zorgen. En zij die alles moesten vrezen. Die vrezen soms heel niet. Johannes was met vrees vervuld. Een heilige vrees. Toen hij daar als dood aan de voeten van die heerlijke koning neerviel. Verstaan we ook iets van dat vrezen? In die vernedering. Vrees als ontzag voor die hoge majesteit. Vrezen uit zijn mond, waaruit dat tweesnijdend scherp zwaard gaat. Dat naar twee kanten snijdt, hoe hij het woord ook spreekt. Het is altijd een woord tegen de mens in vrezen om het woord van het doodsvonnis te moeten horen. Ach, er zal allerlei vrees ook in Johannes geleefd hebben. Maar nu die vertroosting. Hij spreekt. Vrees niet. O, dat is evangelie. Dat is een woord vol blijdschap. Vrees niet, wat voor vrees er ook mag zijn. Hij wil de vrees wegnemen. Hij gebiedt het met zijn heerlijkheid en zijn macht. Vrees niet. En denkt u dat er dan nog vrees blijft? O nee, dan komen ze in de ruimte. Dan mag het allemaal afgenomen worden. Want het wordt overgenomen. Wat een zalige vertroosting ontvangt Johannes. Vrees niet. De Heere wil vrede in zijn hart geven. De Heere wil hem verzoening schenken. Vrees niet. De Heere wil het alles wel maken. Vrees niet. O, wat een heerlijke vertroosting. Wel eens ontvangen. In die godsontmoeting, in de diepte, worden toegezegd, in de verdrukking, worden ontvangen, in de vernedering, in het buigen voor hem. Vrees niet, machtig troostwoord, rijk evangelie. O, hoe kan dat toch? Hij vreesde zoveel en daar had hij reden toe. Ziende op zichzelf. En hoe kan hij dan zeggen, vrees niet. O, het geheim daarvan ligt in zijn rechterhand. Want de Heere legde zijn rechterhand op Johannes. Als een vader tot zijn kind. Vrees niet. Hij raakte Johannes aan. Hij legde de hand op zijn schouder. Bemoedigend. Om hem op te beuren, om hem te zegenen. Het is de hand van Christus die doorboord is aan het kruis van Golgotha. En daarom een zegenende hand is, een milde hand. Kijk, in die weg wordt de vrees uitgedreven. Het geheim ligt in het volbrachte werk. Van Christus op Golgotha. En hij legde zijn rechterhand op mij. vrees niet. Dat is de ware vertroosting. De troost van het kruis. De genade van zijn offer. De vrede door zijn bloed. De verzoening in zijn lijden en sterven. Dat wordt hier het deel van Johannes. Door die persoonlijke aanraking. En dat ging uit van de Heere. Want Johannes had er niet aan durven denken. Ach, hoe kon hij als dode aan zijn voeten daar nog naar grijpen? Maar dat is nou het wonder. In die vernedering komt hij. Het gaat van hem uit. Hij schenkt die vrede. Vrees niet. Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe kom ik van de vrees af? Hoe ontvang ik de troost van het kruis in alle strijd en moeite, in leven en in sterven? Dit persoonlijk contact, die aanraking is nodig. Dat de Heere zelf tot u spreekt en dat hij met het woord van zijn kracht u opbeurt. Vrees niet. Oh, en dat het zo in uw hart mag komen, dat het zijn eigen werk is, dat hij het geeft. En dan komt er ruimte. Dan komt er zegen. Dan wordt de vrees verdreven. Gij hebt mijn smart verdreven. En dat is een dierbare gunst die ze altijd bij zal blijven. En daarom, mocht het u geschieden, is die vertroosting uw deel geworden. Vrees niet, dankzij zijn rechterhand. Ach, dan verstaan ze zo goed dat hij het moet schenken. Ja, maar hij schenkt het ook. Al vrezen ze dan om te moeten komen. De dood verdient. Maar hij schenkt de vrede. En daarom is dat zo'n troost. Voor doemschuldige zondaars. Voor mensen die aan een einde zijn gekomen. Voor dat volk dat in de strijd ten onder dreigt te gaan. Voor die verliezers. Hij spreekt, vrees niet, o zalig, om het vanuit zijn rechterhand te mogen ontvangen. Om dan met nieuwe kracht aangedaan te worden. Om dan gesterkt voor te mogen gaan. Zo troost hij op de levensweg. Ja, kon ik maar die hand voelen. Ach, is dat uw begeerte? Kon ik maar dat woord horen? En hoe weet ik dat die troost ook voor mij mag zijn? Ach, waar voelen we nou zijn hand in? Is het niet in zijn bemoeienissen? Is het niet door zijn woord en geest? Vinden we dat niet in de belofte van het evangelie? Die troostrijke woorden. En wanneer dat ons deel mag worden, door de kracht van de Heilige Geest. Ach, dan is het alsof hij zijn hand op zijn kind legt. Vrees niet. Het wordt waar. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En de Heere gaat het ook verklaren. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Zo gaat hij zichzelf kenbaar maken door het woord. En zo krijgt Johannes meerdere kennis van Christus door het woord. Het gaat er niet om dat we een aparte openbaring uit de hemel krijgen of iets dergelijks door het woord. En hij spreekt, ik ben de eerste en de laatste. In het Oude Testament lezen we dat van God zelf, dat God de eerste is en ook de laatste. Maar ook dat wordt vervuld in Jezus Christus. Hij is het begin en het einde, de alfa en de omega. Ik ben de eerste. Ja, want Christus was er al voordat een mens er was. Voordat ze geschapen waren. Hij is de scheppingsmiddelaar. Alle dingen zijn uit hem. Hij is de eerste. En dat wordt ook in het leven van zijn volk zo. Hij zoekt ze op. Hij roept ze. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. Ik ben de eerste. O Johannes, ik was ook de eerste in jouw leven. Mag hij zo in uw leven gekend worden, is hij de eerste. Van nature willen we zelf de eerste zijn. En ook op godsdienstig gebied willen we zelf met de Heere beginnen. Maar dan zal het niet baten. Dat zal het ware geloof niet opleveren. Hij moet de eerste zijn. Hij eerst met zijn liefde, met zijn genade, met zijn trekkende kracht. Ik ben de eerste. O, dat is tot troost. Want dan is het niet uit mij, maar dan is het uit hem. Dan ben ik zelf niet begonnen, maar dan is de Heere begonnen. Dan is het mijn zaak niet, maar dan gaat het om zijn werk. Ik ben de eerste en de laatste. Ja, want als er geen mens meer zal zijn, dan is hij er nog. Ik ben de laatste, want aan het eind van de geschiedenis staat hij als de laatste, als de rechter van hemel en aarde. Ik ben de laatste. Niemand zal hem ontlopen. Elk oog zal hem zien. We moeten allen voor zijn rechterstoel geopenbaard worden. Ik ben de laatste. Niemand kan om mij heen. Maar dat is tot troost voor Gods volk. Ik ben de laatste. Ach Johannes, als jij er niet meer bent, dan ben ik er nog. Om voor die gemeenten te zorgen. Ik ben de laatste. Ach Johannes, als voor jou het laatste komt, dat levenseinde, ook dan ben ik er nog. Dan ben ik de laatste. Hij is de laatste, want hij is het doel van alle dingen. Alle dingen zijn uit hem en alle dingen zijn tot hem. De eerste en de laatste. Dat is tot troost. Voor Gods kerk. Want als hij dan een goed werk begonnen is, dan zal hij het ook voleindigen. Ach, wij willen zelf de laatste zijn. Wij willen het zelf vasthouden. Het zelf afmaken. Zelf zorgen. Hij is de laatste. O, wat een troost. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En nu is het niet zo dat hij alleen aan het begin en dan ook nog eens weer aan het einde staat. Nee, als Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste, dan bedoelt hij, ik ben de eerste tot en met de laatste. Ook alles wat daartussen ligt, ben ik erbij. Ben ik dezelfde in mijn trouw, in mijn zorg, in mijn leiding. Ik ben er altijd en ik leid alle dingen. Het is niet alleen uit hem en tot hem, maar het is ook allemaal door hem. O Johannes, geef het dan allemaal maar uit handen. Want van begin tot eind, het is zijn werk. En dat moeten we nou leren. Daarom vernederd aan zijn voeten. Om alles uit handen te geven. Van begin tot en met het eind. En dat is een moeilijke weg. Daar is genade voor nodig. Om het stap voor stap uit handen te geven. Maar dat is zo troostvol. Want je mag het in zijn hand leggen. En hij komt het vertroostend spreken. Ik ben het. De eerste. En de laatste. Ach, wat is zalig worden dan vast. Het ligt allemaal in zijn hand. Maar dan is zalig worden ook een wonder van vrije genade alleen. En daarom moeten we hem kennen als de eerste en de laatste. Om met twee lege handen voor hem te komen staan. Maar dat is de troost voor de kerk in alle strijd en verdrukking. Om het dan aan hem over te laten. Ik ben de eerste tot en met de laatste. Zalig die de vertroosting daarvan mag kennen. Dan is het door u alleen om het eeuwig welbehagen. O, en dan is de uitkomst goed. Dan ligt het allemaal zo vast en zeker. Want dan gaat die Christus ook verzekeren. Ik leef en ik ben dood geweest. Kijk, dan wil hij in die openbaring verzekering geven van zijn leven. Ik leef
En waarom is dat zo'n wonder? Omdat hij dat zegt, die de levensbron zelf is. En die niet alleen het leven heeft, maar het leven is en het leven geeft. Daarvan doet hij verzekering. Ik ben het die leeft. En daar ligt de verzekering in voor zijn kerk, dat zij ook zullen leven. Want hij leeft niet maar voor zichzelf, hij leeft in die heerlijkheid voor zijn kerk, om voor hen te bidden, te pleiten, de voorspraak te zijn, de altijd biddende en dankende hoge priester. Ik leef, ja, het is daarom zo rijk, omdat hij dood geweest is. Hij is gestorven. Hij is de vloekdood gestorven. Hij heeft de last van de toorn Gods gedragen. Ik ben dood geweest, Johannes, als borg voor mijn volk. Ik ben dood geweest, werkelijk gestorven, nadat ik mijn bloed gestort heb. O, ik die dood geweest ben, heb overwonnen, want ik leef. En daarom is dat zo rijk. Hij leeft die dood geweest is. Dus dan leeft hij als de overwinnaar van dood en hel, van zonde en alle boze machten. O, dan doet de Heere verzekering van de overwinning van zijn kerk. Omdat hij leeft die dood geweest is, zal zijn kerk niet ten onder gaan. O, de boze machten zullen het proberen. De verdrukking zal zwaar zijn. Maar Johannes, wees er zeker van overtuigd. Laat dit in het geloof vaststaan. Ik leef die dood geweest ben. En daarom zullen de poorten der hel mijn gemeente niet overweldigen. Hij doet er verzekering van. Ik leef en gij zult leven. Al moet gij ook nog sterven. Al moet ge door vele verdrukkingen ingaan. Maar na de dood is u het leven bereid. Ik ben mijn kerk voorgegaan. O, wat doet hij zo verzekering van de overwinning en van de zaligheid. Want hij zegt, ik heb de sleutels van de dood en van de hel. Een sleutel gebruik je om iets te openen. En zo heeft Christus de sleutels van dood en hel. En die sleutels heeft hij gekregen op grond van zijn borgwerk. Hij heeft niet alleen de sleutels, maar ook de sleutelmacht. Want hij is dood geweest. En hij leeft nu. O, dan is er maar één. En dat is hij. Die de sleutels van dood en hel mag gebruiken. Hij heeft ze. Om te openen en te sluiten. En hij opent dood en hel, voor allen die zich niet bekeren, die niet als dood aan zijn voeten vallen, die geen onderdaan van deze heerlijke koning willen zijn, die dat offer aan het kruis verachten, o, wat blijft er voor hen over. Dood en hel, dat staat vast. Dat is zeker, wanneer u zich niet bekeert. O, we zeggen het u met bewogenheid. Hij heeft de sleutels. En het gaat in een rechte weg. Daar wordt niemand de hemel in gesmokkeld. En daarom, keer u om hem te zien. Om hem hier in zijn heerlijkheid te voeten vallen, als een dode. Anders moet u hem straks in zijn majesteit te voet vallen. In werkelijkheid dood, de eeuwige dood.
Want hij heeft de sleutels van dood en hel. Maar zie, hij sluit de poorten van dood en hel voor zijn volk, voor degenen die op hem betrouwen, voor hen die het nou uit handen geven en die het aan hem overlaten, gezaligd te worden, door de strijd heen gered te worden. Hij sluit de poort van dood en hel. Dat mag hij doen op grond van zijn eigen bloed. En als hij sluit, dan zal niemand openen. O, zo ligt het zeker dat zij niet verloren zullen gaan. Hij opent met die sleutels de hemelpoort. En die poort mag wijd openstaan op grond van zijn kruiswerk. En wat een wonder voor des doodschuldigen, voor helwaardigen. Die sleutel opent de hemelpoort. O, wat een wonder. Die sleutelmacht van Christus. Hij is dood geweest in hun plaats. En daarom hoeven zij niet de eeuwige dood te sterven. Maar is het leven hen bereid. Zo doet Christus verzekering van de zaligheid. Het ligt vast in hem. O, heerlijk om dat te mogen zien. Ik heb de sleutels van de dood en van de hel. Hij opent en niemand sluit. Dan kan de hel vrij woeden. Dan kan de zonde zo'n grote macht zijn in het leven. Dan kan er veel strijd zijn. Maar wanneer Christus opent, kan niemand het sluiten. Zo verzekert hij van de heerlijkheid, van de zalige overwinning, zijn volk, hier nog in veel banden en strijd, maar ze komen in verzekerde bewaring, in de eeuwige zaligheid. Zalig om zo hem te zien. Ach, dan wel veel strijd en verdrukking, maar de uitkomst is zeker. De heerlijkheid wacht, komt reisgenoot. Dan het hoofd omhoog, ziende op hem, die overste leidsman en volleinder des geloofs. Hij wil het zo graag, dat u hem ziet. Hij zegt het zo, ziet ik, hoe u ook bent, hoe doods u zich ook voelt, maar ik, hoeveel nederlagen u ook leidt, hoe u ook de verliezer bent, maar ik, o, hoe u ook met vrees vervuld zult zijn, hoe u het niet in eigen hand kunt houden, ik, o, ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.
Amen.
Laat ons danken en bidden. O heerlijke majesteit, zo ligt het alles in u, in uw macht en trouw, in uw volbracht werk. O verheerlijkte Christus, gij zij de eerste, tot en met de laatste. Het zal door u alleen zijn, daarom is zalig worden zo vast voor dat volk dat door veel strijd heen moet, waarbij alles afgebroken schijnt te worden, maar het is om alles uit handen te geven, in uw hand te leggen, want gij leeft als de overwinnaar. Gij zij de heerlijke koning der koningen, o die uw kerk doet triomferen. U komt alle eer en dank en prijs toe. Heere, laat dit gezicht tot vertroosting zijn, dat we ons maar veel vernederen en buigen voor die majesteit, om van genade alleen te leven, door uw kracht steeds voort te gaan. Wil zo dit hemels troostvolle gezicht gebruiken tot bemoediging voor de pelgrims in het strijdperk van dit leven. Laten wij er verwachting uitnemen voor de toekomst van de kerk. Heere, geef geloof om omhoog te zien tot hem die het wel zal maken. Heb dank voor uw goedheid ons betoond. Vergeef het kwade wat ons heeft aangekleefd. Leid ons op onze wegen. Schenk vanavond nog overdenking van uw woord, uw heil, in Jezus Christus, uit genade. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 145, het tweede vers. Verheft uw harten tot God, dan zullen wij de naam des Heren op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.